Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Blockchain-technologie heeft de financiële wereld al flink opgeschud middels cryptovaluta met de bitcoin voorop. En sinds kort doen non-fungible tokens, oftewel NFT's, dat ook door het eigenaarschap voor over digitale objecten verhandelbaar te maken. En wie volgt? Dat is de game-industrie. Daarin zijn allerlei partijen op dit moment bezig met het gebruik van crypto's en NFT's, terwijl anderen daar juist weer niks mee te maken willen hebben. Wat zijn nou de kansen, maar vooral ook de uitdagingen om videogames op de blockchain te krijgen? Dat gaan we vragen aan Joost van Dreunen, adjunct hoogleraar aan de New York University Stern School of Business. En hij is ook investeerder op het gebied van videogames. Welkom Joost, live vanuit de Verenigde Staten.
Goedemorgen.
En bij mij in de studio is ook Joe van Buurik, tech-redacteur en game-expert van BNR. Goed dat jij er bent, Joe.
Dankjewel, Herbert.
En Joost, zo net heeft Niantic, de maker van Pokémon Go, een augmented reality game aangekondigd waarin je bitcoins kunt verdienen. Is dat nou een symptoom van waar we het over gaan hebben in deze BNR Digitaal?
Ja, ik ben bang van wel. Het is nu al een tijdje zo dat er heel veel geld zit in de gamesindustrie vanwege de pandemie. En die zijn natuurlijk altijd op zoek naar het nieuwste, het laatste, beste, grootste. En blockchain en bitcoin en crypto, dat zijn de buzzwords die je nou veel hoort.
Ja, en je zegt ik ben bang van wel. Proef ik daar skepsis?
Oh, absoluut, absoluut. Dus natuurlijk, als heel veel mensen het heel erg met elkaar eens zijn, dan weet je dat er iets mis is. Ik ben zelf mijn carrière begonnen in het begin van de dotcom bust. Dus rond 2000. Ja. En dat was een heel erg teleurstellende ervaring, moet ik zeggen. En sindsdien ben ik altijd een beetje met argusogen aan het kijken naar nieuwe technologie. Met scepticism. En je ziet het nu dus ook. Dus als ik hier een paar weken geleden in New York was er een groot congres over NFT's. En elk netwerkevent, elke panel. De mensen die je dan ziet, die zijn 22, 25 jaar oud. Hebben miljoenen om te verspillen, echt te verkwansen, maar tegelijkertijd zijn ze gewoon heel erg onervaren. Ja. Dus je moet je dan die vraag stellen, god, de belofte is daar, maar kunnen we dat ook echt realiseren?
Ja, toch is er geen unanimiteit in de gamewereld, gaan we zo direct over hebben. Eerst even, Joe, die game van Niantic, die dan nu is aangekondigd, Fold AR gaat het heten. Leg mij eens uit wat dat voor een game wordt.
Nou, het wordt vergelijkbaar met Pokémon Go, dus daarbij kon je die monstertjes van Nintendo vangen in de fysieke wereld. Fold AR wordt iets anders volgens het persbericht, daar worden geen fysieke locaties gekoppeld. Het is eigenlijk meer het visueler maken van het verdienen van satoshis, dus stukjes bitcoin. Ja. En ja, ik zeg ja, dan ook wel een beetje wat Joost zegt. Het voelt wel heel erg als de hype train. Terwijl er volgens mij juist wel heel veel potentie is.
Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Joost, waarom vinden de gamebedrijven juist nu de tijd rijp om die blockchain technologie bij de kop te nemen?
Ja, het is een hele goede vraag. Dus je zou je voorstellen dat ze dus al rijk genoeg zijn op dit moment. En dan waarom zou je dan zoveel moeite doen om met handen en voeten achter dat blockchain aan te
komen? Nou ja, een bedrijf is er om meer geld te verdienen altijd, hè? Dat is niet
absoluut,
moeilijk.
Absoluut, absoluut. Maar dat is natuurlijk. En dat is een heel goed argument. Mijn ervaring wat dat betreft is dat zij dus altijd kijken naar het nieuwe. En tegelijkertijd dat het nieuwe altijd naar games kijkt. Dus een voorbeeld is de iPhone toen die net uitkwam. Niemand had op dat moment zeg maar ervaring als consument met het swipen, dus met de manier waarop je zo'n apparaat gebruikt.
Ja.
Een game als Angry Birds laat dat dan zien, zeg maar. Dus je ziet heel vaak dat bij de lancering van een nieuwe technologie, of op het moment dat een nieuwe technologie gepopulariseerd wordt, dat je dus een applicatie vindt, vaak een spel, waarmee dus consumenten zich wat meer kunnen met beter kunnen verkennen.
Ja, maar daarmee zeg je dus eigenlijk, ze zoeken toepassingen van die nieuwe technologie in plaats van dat die nieuwe technologie zich opdringt om een probleem op te lossen. Is dat in de, wat is nou een nuttige toepassing van NFT's en crypto's en videogames? Iets waarvan je zegt, daar is het nou echt op zijn plek?
Waar het op zijn plek is, is aan de supply side. Dus echt het is niet alleen voor games, maar het is ook voor muziek bijvoorbeeld, waar je dus een hele gecompliceerde royalty structuur vaak vindt. En op het moment dat je dus dat allemaal met behulp van smart contracts opzet, kan je dus de ontwikkelaars en de ontwerpers van die spellen en muziek en film en zo, kan je op een veel duidelijkere, transparantere manier uitbetalen.
En zijn er al games die dat doen trouwens?
Nou, ze zijn nu heel erg bezig met het verstrekken van tokens. En dat is een beetje dus waar iedereen dus, die dus voor die bedrijven werkt, dus een actie, die krijgen daar een deel van. En op het moment dat je dus, als je wordt uitbetaald door je baas in crypto en de waarde van dat crypto gaat omhoog, dan heb je meer geld, zo gezegd, in plaats van gewoon een salaris. Dus er zit al wat eerste fases daarvan, maar op lange termijn denk ik dat het de potentie heeft om een democratischer manier is om een creatief proces aan te gaan.
Ja. Joe, wat vind jij hiervan?
Nou, ik heb het idee dat het ook, als je hem nog iets basaler trekt en ook kijkt naar de gamer zelf, dat het gaat om het minten van de voorwerpen en outfits die ze in games kunnen gebruiken. He, Joost, het feit dat je je kan uiten op een bepaalde manier en dat het dan ook echt jouw voorwerp is. Zie je dat ook een beetje zo?
Dat is de demand side. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Dat is, het is heel erg normaal voor spelers en consumenten in een digitale wereld om zichzelf te willen onderscheiden van anderen. En je doet dat in Fortnite met grappige dansjes. En je doet dat in Call of Duty met het kopen van coole wapens. Weet je wel. En dat is gewoon meer om jezelf uit te drukken in een digitale omgeving.
Ja, maar dat gaat met normaal geld vooralsnog, hè?
Maar op dat moment, niks is van jou. Je hebt geen eigendom, je hebt geen rechten erop. Met een NFT is het wel van mij. En op het moment dat ik dus iets win in het spel, kan ik dat dus verkopen aan een andere speler. Dus dat is een iets ander model.
Ja. Zijn er trouwens ook voorbeelden van blockchain-based games waar dat eigenlijk misgaat en waar de crypto er met de haren bij wordt gesleept, Joost?
Dat is een goede vraag. Ik kan niet echt één voor de geest halen. Ik zie veel van die dingen als de Decentraland, waar je dus een soort eerste instantie ziet en denkt van ja, wie is hier nou in godesnaam iets aan het kopen? En dit is dus eigenlijk een groot lege winkelcentrum. En dat is een beetje flauwekul, want je ziet dus wel een hoge waardering, maar tegelijkertijd dus heel weinig content en heel weinig talent dat zich daarmee bezig gaat. Dus ik ben dan een beetje bang dat dat meer een oplossing is die is op zoek naar een probleem.
Oké, okay, ja. Nou hebben we heel veel grote technologiebedrijven en ook grote gamebedrijven die het geregeld over het metaverse hebben. Hè, de virtuele werelden die in veel games eigenlijk al functioneren. Blockchain, crypto en NFT's worden daar dan inmiddels in één adem bijgenoemd. Is het dat metaverse waar Facebook mee begonnen is, hè, om dat aan te jagen, is dat hier ook de stimulerende factor voor crypto in games?
Ja, ik denk dat metaverse is een beetje een soort ideaalbeeld. Met betrekking tot, als je dus ziet in de laatste kwartaalcijfers in de gamesindustrie, hebben we dus wel geteld 200 verschillende filings gezien hier in Amerika met het woord metaverse erin. En het kwartaal ervoor was dat zeg maar 7. Weet je wel?
Ja, dus de hype is real.
Ja, het is echt niet te geloven. Weet je, dus je wordt helemaal gek ervan.
Spelletje dus buzzword moment, bingo.
Ja, en het is, weet je, het verliest de meaning. Dus je heb je helemaal geen idee waar ze het nou nog over hebben. Ze zitten maar gewoon een beetje in de ruimte te praten. En dat is natuurlijk belangrijk als CEO en als executive team. Ja, we gaan een plan maken rond de metaverse. Maar ze hebben niet echt een eenduidig idee van wat dat dan is. En daarna steek ik dat, zo iemand als Mark Zuckerberg, die kijkt natuurlijk heel erg opportunistisch ernaartoe. Om twee redenen. Ten eerste, het is een afleiding van de grotere problemen die Facebook heeft
precies.
Met data privacy. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een soort. Hij heeft mobiel gemist in eerste instantie met Facebook. En dat was natuurlijk een beetje een. Moesten ze zijn gauw achteraan. Dus hij is als de dood dat weer gebeurt. Dus daarom hebben ze heel veel geld in VR gestopt. Daarom stoppen ze dus nu ook heel veel tijd en energie in de metaverse. Maar je moet je dan eens afvragen: van, is dat dan ook echt een businessstrategie? Of is dat meer zeg maar, het ego van het leiderschap? Dat veel de moeite doet hier.
En een afleidende manoeuvre. Een reëel ding dat op handen is, naar het schijnt, in die blockchain-based games, dat is dat je als gamer cryptovaluta kunt verdienen of NFT's kunt verhandelen. Dat heet play to earn, het heet soms ook for profit play. Is dat de next big thing in gaming?
Op dit moment is het the next big thing. Ik weet niet of dat langer duur heeft. Ik denk dat het uiteindelijk erop neerkomt dat mensen een spel spelen omdat daar hun vrienden zitten. Omdat ze daar het meest naar hun zin hebben. Daar zit hun sociale gemeenschap online. Ik denk dat in eerste instantie het geld verdienen dat een beetje de hype is om dus een soort marketing. Je krijgt gewoon heel veel mensen die dan komen kijken. Oh, kan ik geld verdienen? Ik wil wel even kijken. Ik wil proberen, weet je wel zo. Maar op lange termijn denk ik dat die waarde van dat allemaal naar beneden gaat. En dat het meer echt gebaseerd is op sociale interactie.
Ja, maar jij maakt je daar wel zorgen over, Joe?
Ja, Joost, want precies wat jij zegt, het is waar je vrienden zitten. Maar ja, eigenlijk hebben we dat voorbeeld al. Dat heet Roblox, noemt zich notabene een Metaverse Company. Er zijn inmiddels bekende verhalen van kinderen die dan gelokt worden met... nou, je kan hier je eigen games bouwen en daar geld mee verdienen. En vervolgens zijn er situaties waarin uitbuitingen, zelfs burn-outs op de loer liggen. Dat wil ik toch niet met de games die notabene kinderen graag willen spelen omdat hun vriendjes dat doen. Zie je daar geen gevaren in?
Oh, absoluut. Absoluut. En dat is ik ben het helemaal met je eens. Ik heb een zoontje van 8 en die is helemaal gek van. Dus ik zit altijd een beetje over zijn schouder te kijken van, god, wat is hij aan het doen? Maar dat is niet uniek met betrekking tot blockchain games vandaag. Dat is altijd al zo geweest.
Maar denk je niet dat het erger wordt als die blockchain-based games nog meer komen?
Nou, ik denk, weet je, dat zeiden ze met free-to-play ook 10 jaar geleden. Hè? Dat was het van, oh, free-to-play, dat is heel erg, opportunistisch. En dat zijn predatorial practices, hadden ze dan over. En zeiden, ja, dat is ook wel zo. Maar tegelijkertijd, het stelt wel een ventje van 8 in staat om dan ook te spelen. En als hij dan wat wil hebben, als hij wat wil kopen, als hij een nieuw level wil. Hey, cool, kan ik een beetje onderhandelen met hem over zijn zakgeld? En hoe we dat gaan aanpakken. Dus in plaats van dat je hem een doos Lego koopt, geef je hem nu Robux. Ja, dus maar, ik denk dat het in eerste instantie dat er wel wat positieve dingen aan zitten. Zo.
Ja, maar bij NFT's gaat het verder. Hè? Die introduceren het grote geld. Die kunnen tienduizenden euro's per stuk gaan kosten. Gaat dat gaming veranderen?
Ja, dat hoor je niet veel. Dat zijn dus vooral de verzamelaars op dit moment. Dus ik denk dat op lange termijn dat veel mensen gewoon zijn. Dat ze dus, je ziet dat van mijn werk als analist in free-to-play en dat soort dingen. Zie je dus inderdaad dat er altijd whales zijn. Dat er dus een aantal, een klein groepje mensen in een game heel veel geld uitgeven. Op dezelfde wijze dat je dat ziet in een casino of weet ik veel, iemand die auto's verzamelt. En daarnaast heb je dus... alle andere mensen die gewoon een beetje voor de lol erbij hangen en af en toe een tientje er tegenaan.
Ja, 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 ja.
Dus ik denk dat het de economie is waar we op lange termijn naar moeten kijken. En dat in eerste instantie de hype en de grote bedragen een beetje afleiding zijn.
Herbert Blankenstein.
We hebben het over blockchain-technologie in videogames in BNR Digitaal. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar er worden nu al miljarden geïnvesteerd om met cryptocurrency en met NFT's hele digitale economieën op te tuigen. En die kunnen de game-industrie ingrijpend gaan veranderen. Onze gast is Joost van Dreunen, live vanuit New York, adjunct hoogleraar investeerder op het gebied van videogames. Joost, je hebt een uitgebreide achtergrond ook in videogame-marktanalyse. Je hebt je eigen bedrijf, dat heet Superdata, verkocht aan Nielsen. En je hebt bijgehouden dat die industrie in 2005 nog $26 miljard aan fysieke games omzetten en $1 miljard aan digitale producten. En tegenwoordig is dat $53 miljard, dus 2 keer zoveel van het ene, en $127 miljard, veel en veel meer aan die digitale producten. Hoe is die economie, hoe zijn de verhoudingen in die economie in 15 jaar tijd zo veranderd?
Het is een goede vraag. Er zijn eigenlijk twee belangrijke trends. Ten eerste is digitalisering. Dus alles werd online, alles werd ene en nullen. En daarnaast was natuurlijk ook de smartphone werd gepopulariseerd. Dus dan op het moment dat je dus in 2009 met Apple zie je een verandering in het beleid waar ze dus toestaan dat mensen free-to-play inkomensmodellen toestaan.
Ja.
Op dat moment is het meteen zo'n hockeystick. Dus dat heeft heel veel geld in de markt gebracht.
Radicale stijging.
En natuurlijk ook gewoon een radicale stijging. Maar digitalisering is echt het allereerste. Dat het dus veel makkelijker is om games te maken en te consumeren, te distribueren en te marketen.
Ja, blockchain dient zich nu aan als onderdeel van de gamingwereld. De gevestigde orde blijkt daar heel gemengd in te staan. Ik wees daar net al naar vooruit. Voorbeelden zijn de mobiele game-gigant Zynga. Heeft al een hele eigen blockchain-afdeling, notabene. De PC-platform Steam staat aan de andere kant en verbiedt het. En EA, bekend van games als FIFA, heeft een vaag statement vol buzzwords dat we hier niet zullen citeren. Waarom zijn die verschillen zo groot?
Ik denk dat dat heel veel heeft te maken met het feit dat Zynga digital native is. Dus die zijn opgekomen in 2004 met het begin van Facebook. En daarna zijn ze overgesprongen naar mobiele games. En dat hebben ze heel succesvol gedaan. En die snappen innovatie op een andere manier dan EA. EA is heel erg gebaseerd op intellectual property. Dus die geven heel veel geld uit aan FIFA en het rechten van sport. En die maken ze dan in spelletjes. En die moeten dat dus terugverdienen. Dus die hebben veel minder bereik met het aannemen en uitnodigen van nieuwe innovatie.
Ja.
En dat verschilt dus heel erg hun standpunt.
Ja, begrijp ik. Joe, kijk jij er ook zo tegenaan?
Nou, ik vind het interessant dat er zo nog een paar partijen zijn. Ubisoft kwam op een gegeven moment de aankondiging dat ze ook een blockchain-based game wilden gaan maken. Kregen ze kritiek op van een community. Discord, geen game maken, maar wel een chatplatform voor gamers. Had ook dat soort berichten. Kreeg ook backlash. En dan heb je nog Epic Games van Fortnite. Heeft topman Tim Sweeney eigenlijk al zegt, ik ben geen fan, want ik zie NFT's als scams. Maar zeker toen Steam zei, we gooien de deur dicht, was het toch een beetje, nou, misschien moeten we de opties openhouden. Ja. Dus nogal maar veel verschillen.
Maak ik uit jouw commentaar nu op dat de gaming community er eigenlijk niks van moet hebben?
Nou, ik denk de conventionele hardcore gamer, daar reken ik mezelf dan ook even een beetje toe, als ik het persoonlijk mag maken, denk ik van niet. Maar Joost, zijn er gamers die er wel op zitten te wachten?
Ja, natuurlijk. Je moet je voorstellen dat is de manier waarop NFT's en crypto geld toelaten in games, dat verandert dan ook natuurlijk hoe we spelen. Heel lang zijn videogames een soort geïsoleerde ervaring geweest, waar je dus voor 60 piek kon je dus een spelletje kopen en dat was dan alleen jij in het spel en dan later werd het jij en je vrienden in het spel. Op een gegeven moment wordt het ook interessant voor mensen om dan ook iets van waarde in te leggen op een spel zoals op een spel dat ze met anderen spelen. Dus dat is dan wat je in gewone sport ook bijvoorbeeld ziet. Dat mensen dus zich... als jij een seizoenskaarthouder bent van een voetbalclub, dat is heel andere ervaring dan af en toe naar een wedstrijd. En op het moment dat je dus een monetaire dimensie eraan vastpakt, en dat kan dus met blockchain, op een manier dat we dit nog niet hebben gezien, dat verandert dan ook de intensiteit van het spelen en de sociale ervaring. Dus ik denk dat dat niet iets nieuws is. Ik denk dat dat iets wat is dat mensen eigenlijk al jaren doen.
Ja. Maar wat ook gaat veranderen, omdat dus verschillende belangrijke bedrijven verschillende uitgangsposities innemen, dat is de machtsverhoudingen tussen die twee. We weten nog niet tussen die twee, tussen die verschillende bedrijven. We weten nog niet in welke richting, dat weten ze zelf ook niet, maar er is dus, de macht is nu at stake, niet? Joost?
Mm-hmm, absoluut. Ze zijn allemaal bang voor disruptie. Dus het is heel erg soort paniekmoment. Gauw iets zeggen erover, want straks zeggen de investeerders, we hebben er niet op gelet, we zijn te laat. Ik denk dat het dus uiteindelijk niet zo'n vaart zal lopen. Maar in eerste instantie zijn die bedrijven heel erg gevoelig voor nieuwe innovatie en technologie. Vooral als het dus rechtstreeks hun inkomensmodel aanspreekt. En de digital native bedrijven zoals Zynga, die zijn allemaal wat slimmer dan mij.
Ja, zeker. In de achtergrond is verder, Joe, een van gamingbedrijven die midden in de schandalen staan. Jij hebt de opsomming.
Nou, nogal. Die hebben we hier vaak bij BNR om op te sommen. Activision Blizzard vooraan met de vele misstanden op de werkvloer, waar steeds weer een nieuwe beerput over is opengetrokken. Ubisoft heeft ook wat zaken van intimidatie en discriminatie waar ze nog onderzoek voor hebben lopen. Die hebben ook nog dat hun grootste games dit jaar geflopt zijn, of aan het floppen zijn. EA, noemden we net al, heeft met de game die je dit jaar moesten doen, het grote geld opbrengen, veel negatieve reviews gehad. Dus ze zijn wel verzwakt.
Ja. Helder. Joost, jij denkt er ook zo over? Dat ze...
Ja, ze zijn verzwakt, maar ze hebben dus, ze zijn ook, en dat is gedeeltelijk hun eigen schuld, en het schuld van het management, en die hebben daar de verantwoordelijkheid voor, maar ze zijn tegelijkertijd ook heel erg hard gegroeid in de laatste paar jaar, vooral dus de laatste twee jaar, maar ook de periode daarvoor.
Dus je moet dus kansen vragen, voor kleinere gamingbedrijven, voor start-ups.
Oh, absoluut.
De kleine jongens.
En dat is wat er dus nu gebeurt. Je ziet heel veel middelmanagement, dus het grote bedrijven verlaten. Riot heeft heel veel managers verloren, Activision net zo. En die weten dus de weg te vinden naar venture capital. En die zijn dus nu met hun eigen studio's bezig.
En hoe schat jij dit in? Is dat nou het begin van een lawine van innovaties? Of krijgen we juist de volgende digitale zeepbel die voor de deur staat?
Ik ben meer van het tweede kamp. Ik denk dat er in eerste instantie in het komende jaar verwacht ik dat het zich allemaal een beetje wat nuchterder wordt. En dat het allemaal een beetje terugtrekt. En dat in 2023 en 2024 dat we echt een beetje de lange termijn gevolgen zien. Maar in eerste instantie, dit is één groot feest. Maar als de confetti eenmaal moet worden opgeveegd, Dan zal het een beetje anders zijn.
Ja, maar om daar even wat buzzwords te combineren. Crypto en gameontwikkeling, dat biedt de mogelijkheid voor gedecentraliseerde gameontwikkeling. Is dat iets waar jij in gelooft?
Ja, absoluut. Want dat is dus een van de grote problemen. Kijk, dat is dus het verschillende uitgangspunt. Als we het hebben over geld verdienen, dat is cool en dat is leuk. Maar het gaat echt om de problemen aankaarten die de industrie dus al chronisch heeft. En je noemt het al, Joe, dit is dus bijvoorbeeld de werkvloer is een probleem. Ze hebben geen unions, bijvoorbeeld. Weet je. Dus in de filmindustrie heb je dat wel in Amerika, maar in de gamesindustrie dus niet. Ja. Dus hoe zit je daar dan mee? Dus crunch time, dat is een heel groot probleem in de industrie. Er wordt eigenlijk te weinig aan gedaan door de grote bedrijven. Met het democratiseren of het decentraliseren van het creatieve proces, denk ik dat je dus dat veel beter kan verdelen. Ja. Dat je het werk beter kan verdelen, maar ook dus het inkomen ervan.
En dat is dan een beetje een perfect storm tussen die schandalen die naar buiten komen en de blockchain die nieuwe mogelijkheden biedt om met DOA's de decentralisatie ontwikkeling mogelijk te maken.
Decentralized Autonomous Organizations.
Ja.
Absoluut. Ja, ik denk dat weet je, als je dus op het moment die nieuwe technologieën toepast op bestaande problemen, echt lange termijn chronische problemen, dat je dan een veel betere case ervoor maakt dan, hey jongens, we gaan even geld verdienen.
Joost, op de redactie hadden we het daarnet over hoe zullen we hier over 5 of 10 jaar op terugkijken. Kun jij je dat voor de geest halen? Kun jij er iets van zeggen? Wat denk jij dat wij over 5 jaar of zo van deze fase vinden?
Ik denk dat het allemaal heel erg schattig eruit ziet over 5 jaar. Dat je denkt, weet je nog dat we het hadden over de information superhighway? Niemand zou dat nog uit zijn mond krijgen vandaag.
Maar zitten we dan genadeloos in de blockchain-based games of juist niet?
Ik denk dat het niet zo heel hard gaat. Ik denk dat de blockchain niet 100% van de industrie wordt. Ik denk dat het een accretive revenue stream wordt. Zo. Ja. Dus dat er, zeg maar, laten we zeggen, 10-20% van het grote gedeelte is. Maar dat veel van de bestaande gebruikers gewoon blijven waar ze zitten.
Oké, dank voor je kennis. Joost van Dreunen, adjunct hoogleraar en investeerder op het gebied van videogames. Vanuit de Verenigde Staten, dank ook aan Joe van Buurik, BNR's tech-redacteur en game-expert. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. Daar vind je ook mijn andere podcasts zoals The Cryptocast, De Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.